Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Lam uit Barneveld zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 25, vers 1. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. En ook vers 2, Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het eerste en het tweede vers van Psalm 25. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heere heeft gedacht aan zijn goedheid en zijn trouw. We zingen opnieuw uit Psalm 25 en nu de versen 3 en 10. In gemeenschap met de hele christenheid belijden wij nu ons algemeen en niet te betwijfelen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en stemmen daar met hart en mond mee in door te zingen lof, eer en prijs zij God door aller schepselen tongen op toonhoogte 252 vers 3. Spreekt u nu in uw hart als volgt voor uzelf met mij mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij nu samen om Gods zegen. Heer onze God, Gij die de drie enige zijt, Vader, Zoon en Heilige Geest, uw heerlijke en grote naam aanbidden wij ook aan de avond van deze dag, nu u ons opnieuw samenbrengt hier in uw huis. Daar danken wij u voor, dat we in vrede, in vrijheid hier onze plek mogen innemen, dat we uw lof al mochten bezingen, dat we het verlangen van ons hart u al kenbaar mochten maken. Maak ons door uw woord en geest uw weg bekend. Heere, wat moesten we beginnen wanneer u er niet was? Wanneer u niet van u deed horen, wanneer wij op eigen kompas en met eigen initiatief onze weg door dit leven moesten zoeken, wanneer we misschien wel eens aan een hogere macht zouden denken, maar zou het er ook echt van komen? En nu brengt u ons hier vanavond samen. Laat u horen dat u er bent. Betuigt u ons uw hartelijke liefde en trouw. En wilt u het in ons leven neerleggen, de belofte, dat u aan ons denkt. Dat u ons niet doet naar onze zonden. Ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. En we bidden u, trouwe God, wilt u ons aanzien, niet in onszelf, waarin uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, we belijden u onze tekortkomingen, willen ook in deze dienst eerlijk tegen u zeggen wie wij zijn, kleine en vooral zondige en schuldige mensen, die telkens meer weer maar bij u vandaan gaan, die hun eigen leven leiden en die als het erop aankomt u liever kwijt dan rijk zijn. Heere, vergeef het ons. En dan danken we u wanneer er in ons hart de overtuiging is dat u er bent en dat wij uw eigendom mogen zijn in leven en sterven beide. Wilt u ons ook daarvan vanavond overtuigen? Misschien wel de eerste keer in ons leven. U weet hoe de band is tussen u en ons. Misschien moet deze en gene wel zeggen, er is eigenlijk helemaal geen band. Heere God in de hemel, trek ons allen naar u toe. Laat dat gebeuren met degene die thuis meeluisteren. Doet u het met ons, met ouderen en jongeren, met de jongens en meisjes die er vanavond ook bij zijn. Laat ons uw genadig woord horen. En wilt u het ons doen geloven? Dat u alles meeneemt. Opdat wij tot in alle eeuwigheid gelukkig en rechtvaardig zijn. En mogen we door de kracht van uw woord deze nieuwe week ingaan. Om te leven tot uw eer. Om te vertrouwen op uw belofte. Om het te zijn voor onze naasten. Uit genade. Amen. Wij openen nu samen het woord van onze God. En we doen dat in Genesis 40 en in Lucas 23. Allereerst uit het Oude Testament. Genesis 40. Genesis 40. Een hoofdstuk uit de Jozefgeschiedenis. En in hoofdstuk 40 wordt een geschiedenis beschreven die de jongens en meisjes vast en zeker wel kennen. Jozef zit in de gevangenis. En dan komen er op een dag ook een schenker en een bakker die dromen. En Jozef verklaart die droom. We lezen de tweede helft van dit hoofdstuk vanaf vers 14. Genesis 40 vanaf vers 14. In het voorafgaande heeft Jozef de schenker zijn droom uitgelegd. En heeft hij dat gedaan, dan horen we hem aan die schenker vragen. Denk aan mij wanneer het u goed zal gaan. Bewijs mij toch goedertierenheid en vertel over mij aan de farao en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten. Toen het hoofd van de bakker zag dat hij een gunstige uitleg had gegeven, zei hij tegen Jozef, ook ik had een droom. En zie, er waren drie manden met wit brood op mijn hoofd. In de bovenste mand zat allerlei voedsel voor de farao, het werk van een bakker. Maar de vogels aten ervan uit de mand boven op mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zei, dit is de uitleg ervan. De drie manden betekenen drie dagen. Nog binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven. Hij zal u aan een paal hangen en de vogels zullen uw vlees van u afeten. Op de derde dag, de geboortedag van de farao, gebeurde het dat hij voor al zijn dienaren een maaltijd aanrichtte. En hij gaf het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers een hoge plaats te midden van zijn dienaren. Hij herstelde het hoofd van de schenkers in zijn ambt van schenker, zodat hij de beker weer in de hand van de farao mocht geven. Maar het hoofd van de bakkers hing hij op, zoals Jozef hun uitgelegd had. Het hoofd van de schenkers, dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem. Tot zover lezen we samen uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament lezen wij het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23. Lucas 23. We lezen de versen 39 tot en met 43. Lucas 23, een gedeelte uit de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus Christus. Lucas 23 vanaf vers 39. We zeiden op Golgotha en lezen. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Jezus en zei: als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: vrees zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Tot zover lezen we samen uit het Nieuwe Testament. De tekst voor de verkondiging van Gods woord voor deze avond vindt u in Genesis 40, vers 14a en 23a. Genesis 40, het begin van zowel vers 14 als vers 23. Daar luidt het woord van onze God: denk aan mij. Het hoofd van de schenkers dacht niet meer aan Jozef. Bereid ons nu voor, gemeente, op de prediking door samen te gaan zingen Psalm 77. Ik noem u Psalm 77, de versen 6 en 7. Gemeente des Heren. Belangstellend heeft Jozef naar de schenker geluisterd toen hij hem zijn droom vertelde. Over de wijnstok, over de drie ranken, over de trossen rijpe druiven, over de beker die hij in de hand van de farao gaf. Dat is dus de droom? Ja, dat is mijn droom. Ik zal hem u uitleggen. Dat is niet mijn specialisme, maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die drie ranken, dat zijn drie dagen. Nog drie dagen en de farao zal u verhogen. U zult hem weer de beker reiken. Net als vroeger. En ook de droom van de opperbakker legt Jozef uit. Die drie manden in uw droom, dat zijn eveneens drie dagen. Nog drie dagen en de farao zal u ook u verhogen. Maar u zult hangen. En de vogels zullen het vlees van u afeten. En het is uitgekomen zoals Jozef de twee hovelingen heeft uitgelegd. En het geschiedde ten derde dagen dat de farao zijn verjaardag vierde. En dat hij op die dag voor al zijn dienaren een feestmaal aanrichtte. Hij verhoogde het hoofd van de schenker. En hij verhoogde het hoofd van de bakker. De schenker herstelde hij in zijn ambt. De bakker hing hij op. Intussen gaat in de gevangenis het leven voor Jozef verder. Gewoon verder. En gespannen kijkt hij elke dag naar de deur of de schenker wellicht komt. Of dat hij misschien hem een boodschap laat brengen. Na de uitleg van zijn droom heeft Jozef hem immers heel bescheiden om een wederdienst gevraagd. Wilt u straks aan mij denken, als het goed met u gaat? Vertel mijn zaak aan de farao en zorg dat ik hier wegkom. Want ik ben ontvoerd uit het land van de Hebreeën en ook hier in Egypte heb ik niets gedaan waarvoor ze mij in dit hol moesten zetten. Maar helaas, die schenker vergeet Jozef. Is die inmiddels te druk met zijn eigen besonjes daar aan het hof? Of is het harteloosheid van deze hoveling? Of is die misschien bang dat hij bij de farao opnieuw in ongenade valt als hij het heeft over zijn tijd in de gevangenis? Voor je het weet immers hang je. Denk dat de man zo snel mogelijk die zwarte bladzijde uit zijn levensgeschiedenis wil vergeten. En dat die zodoende ook Jozef is vergeten. En zoiets komt voor tot op de dag van vandaag. En misschien dat u het bijbehorende spreekwoord al wel in de gedachten is gekomen. Ondank is 's werelds loon. En daarom eindigt hoofdstuk 40 zo uitermate triest. De overste van de schenkers dacht niet meer aan Jozef. Hij vergat hem. We kunnen ons allemaal wel voorstellen wat dat een gigantische tegenvaller is geweest voor Jozef. En het kan niet anders of er gaat van alles door hem heen. Wanhoop, vertwijfeling, verdriet, boosheid, bitterheid. Misschien heeft hij zijn beklag wel gedaan bij de gevangenisdirecteur en gezegd: u hebt me hier aangesteld om mijn medegevangenen te dienen, maar zoek voor mij alsjeblieft een ander. En misschien heeft Jozef ook zijn beklag wel gedaan bij God. Heren, hoe kan dit allemaal? Bent u niet meer met mij, zoals voorheen? In Genesis 39 leest u dat ettelijke keren. De Heere was met Jozef. Is dat voorbij? Laat u mij, Heere, met eerbied gesproken u in de steek. Wat hebt u met me voor? Dit is toch geen leven? En hoe zit het met mijn eigen dromen? Hebt u daardoor soms niet gesproken en wel door de dromen van de schenker en de bakker? Maar hoe kan dat nou? Nu weten wij niet wat er door Jozef is heen gegaan. Gods woord zwijgt erover hier in Genesis 40. Wel weten we
Dat het de gelovigen in de Bijbel zwaar valt als God zich voor hen verbergt. Als de Heere niet van zich laat horen. En als de dingen in het leven anders gaan dan ze op grond van zijn belofte mochten verwachten. Denk maar aan Job. Job leefde helemaal zoals God dat vroeg. En dan zijn daar de beloften van God dat hij je zegent. Maar Job moest op een gegeven moment alles missen. Of denk aan Jeremia. Volop bezig in de dienst van God. Maar Jeremia kwam aan de grond te zitten. En hoe diep ging het er voor hem doorheen. Niet voor niets hebben we ook de klaagliederen van Jeremia in de Bijbel staan. En ik denk aan Asaf, een van de psalmdichters. We zongen daar net met hem mee. Met zijn klacht zou God zijn gena vergeten. Nooit meer van ontferming weten. Zo ver kan het gaan. Als je denkt dat God wat voor je wil doen. Als je bent gaan vertrouwen op hem. Maar het is donker geworden. En gaat er ook door ons, als we hier vanavond zitten of thuis meeluisteren. Gaat er ook door ons niet het nodige heen als het tegen zit. Als God ver weg lijkt. Als het geloof een uiterst onrustig ding in je leven is geworden. En waarom is dat nou het geval? Waarom? Dat is dan dikwijls de vraag die boven komt. Waarom vergeet nou de schenker Jozef? En waarom vergeet God Jozef? En waarom vergeet God mij? Waarom lijken zijn beloften niet uit te komen? Ik heb misschien wel eens gehoord van Paul Gerhard. Iemand die leefde in de 17e eeuw en na Luther eigenlijk de meest bekende en de meest diepe dichter van kerkliederen in Duitsland. U kent allemaal wel zijn lied Beveel gerust uw wegen. En in hetzelfde lied komt ook een ander couplet voor. Wat precies aanduidt waarop ik doel vanavond. Dan zingt Paul Gerhard. Wel kan zijn hulp vertragen. En het schijnt soms in de nacht alsof geen licht zal dagen. Alsof geen troost u wacht. Waarom is dat? Waarom gaat God nou zo met ons om, zo streng? Ik zou vanavond dit willen zeggen, gemeente. God gaat zo met ons om, omdat hij ons dwars door alles heen twee dingen wil leren. Geduld en hoop. Geduld en hoop. Die twee horen onlosmakelijk bij het geloof. Die ondersteunen het geloof. En ik denk in dit verband even aan de geschiedenis van Mozes, die op een berg moest gaan zitten, terwijl Israël beneden in de vlakte streed. U kent dat gebeuren wel, de jongens en meisjes weten het denk ik ook wel. Dan zit Mozes daar, en dan moet hij zijn handen omhoog doen met de staf erin. En zolang de staf omhoog is, winnen de Israëlieten. Maar als de staf van Mozes zakt, dan verliezen de Israëlieten. En dan zijn er op een gegeven moment Aaron en Hur. En wat doen die twee? Ze ondersteunen de beide armen van Mozes. En dan gaat het. En zo zijn geduld en hoop, als het ware Aaron en Hur, die het geloof, die ons vaak zo zwakke, wankelijke geloof ondersteunen. Allereerst dus geduld. En dat is iets, gemeente, wat we elkaar gewoon vanavond maar toewensen. Ik wens u, ik wens jou geduld toe. De apostel zegt ook zoiets in de Hebreeënbrief. Je hebt allemaal geduld nodig. Leidzaamheid kun je ook vertalen of volharding. En Jozef zou dat vast en zeker beaamd hebben als hij dit had kunnen horen. En ik denk dat we het vanavond allemaal kunnen beamen. Geduld, echt iets wat je nodig hebt als je jong bent. Dat wil je graag vooruit, wil je snel vooruit. Maar misschien zeggen je ouders het wel eens tegen je. Geduld, joh. Geduld. Maar ook als je ouder bent geworden en het gaat niet meer zoals vroeger, dan is geduld ook een goed iets. Het maakt het makkelijker voor onszelf, het maakt het makkelijker voor degenen die bij ons horen, die ons soms moeten verzorgen. Terecht, zegt dus de apostel, u hebt geduld nodig. En hij voegt er dan aan toe om de wil van God te kunnen doen, want dan krijgt u wat hij heeft beloofd. Geduld is nodig voor de gewone dingen in elke dag, maar het is met name nodig met het oog op het geloof. En weet u wat ik nou denk, gemeente? Dat geloof en geduld, dat die meestal gelijk opgaan. Zeker, het geloof, dat kent soms ook enig ongeduld. U kent ook wel de uitdrukking, een heilig ongeduld. Maar vaak is het zo dat het ongeduld het geloof in de weg zit. Wij lopen met ons geregel en met onze plannen God vaak voor de voeten. En zo helpen we onszelf achterop. Net als koning Saul, die ook geen geduld kon oefenen. Wacht op mij, zei Samuel ooit tegen hem. Wacht op mij tot ik bij je kom. Maar Saul kon niet wachten. En zo liep er ook toen veel in het honderd voor hem, zoals er al meer dingen in zijn leven in het honderd waren gelopen. En daartegenover denk ik aan wat de Heer Jezus zegt aan een van de gemeenten in het boek Openbaring. U weet wel, aan het begin van dat boek staan een zevental brieven aan diverse gemeenten. En in een van die brieven zegt Christus tegen een gemeente, omdat u mijn opdracht hebt bewaard om geduldig te zijn, om te volharden, daarom zal ik u bewaren in de uren der beproeving die over heel de wereld komen zal. En u voelt allemaal vanavond wel aangemeten. Dat is echt een mooie, een prachtige belofte. En reken maar dat Jozef op een gegeven moment ook dit geduld heeft geleerd in de gevangenis. En zodoende kon hij het nog 2 lange, lastige jaren volhouden. En de Heilige Geest wil het ons vanavond ook leren. Opdat wij volhouden. Geduld. Waardoor de ene arm wordt ondersteund. En dan de hoop. De hoop doet leven, zeggen we. Maar als de hoop weg hebt, en dat kan zomaar gebeuren in je leven, dan komt er wanhoop voor in de plaats. En wat wordt het dan donker? Je voelt je futloos, moedeloos. Je vraagt je soms af of het leven nog wel zin heeft. Het hoeft van jou niet meer. Had Jozef ook zo in de gevangenis vergaan zijn? Opnieuw zeg ik, we weten het niet, maar reken maar dat hij door de diepte heen moest. Maar zou hij in die diepte niet hebben vernomen wat zo vaak in de psalmen klinkt? Hoop op God, slaat oog naar boven. Als wij dat tegen elkaar zeggen, zomaar nou hopen blijven hoor, hopen blijven. En we zeggen het soms nog wat wereldse, dan zeggen we kop op. Als wij dat zo tegen elkaar zeggen, gemeente, dan heeft dat geen zin. Moeten we maar heel nuchter in zijn. Wat hebben we te hopen als de feiten keihard zijn en de omstandigheden tegen? Wie van ons kan daar nou wat aan veranderen? Maar als onze God het zegt, en als hij ons nou zoals vanavond toeroept, hoop op mij. Gemeente, dan gaat het. Want als God het zegt, dan ligt in zijn woorden de kracht van de Heilige Geest. En die zorgt ervoor dat we inderdaad gaan hopen en dat we blijven hopen. En daarom weet onze God ons dwars door alles heen. In het donkerste dal, zelfs dat van de schaduw des doods, weet hij ons verder te leiden. En zijn stok en zijn staf vertroosten ons. Net als Abraham, toen hij zijn zoon Isaac moest gaan offeren. Paulus schrijft dan zo mooi in de Romeinenbrief. Toen heeft Abraham geloofd op hoop tegen hoop. Heeft hij geloofd dat God alles wel zou maken. Al zou Isaac misschien het leven erbij in moeten schieten. En daarom zeggen wij het ook vanavond tegen elkaar, gemeente. Hoop. En ik durf het tegen u en tegen mezelf te zeggen. Tegen jou te zeggen, omdat ik weten mag. Daar zit de kracht van de Heilige Geest in, als we elkaar vanavond ertoe oproepen. Hoop op de Heer, gij vromen, u kent dat psalmversje ook wel. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Verlossing, inderdaad. Dankzij de Verlosser, onze Heere Jezus Christus. En dat is iets wat we elkaar telkens in de bediening van woord en sacrament mogen betuigen. Daarom gaat u wellicht telkens hier naar de kerk toe. Luistert u thuis mee. Daarom kom ik zelf ook zo graag in Gods huis en verkondig ik graag Gods woord. Omdat het dan gebeurt dat je gaat hopen. En omdat je dan merkt, Gods goedheid is zeer groot. Omdat je dan de Heere Jezus in het oog krijgt. En dat is dan die tweede arm, die tweede hulp, waardoor die andere arm omhoog wordt gehouden. De hoop. En hoe we hieraan voor onszelf houvast krijgen, is natuurlijk een vraag, hè, gemeente. Want het zijn dingen die je niet zomaar komen aanwaaien. Ik hoop dat het ook voortdurend uw vraag is. Hoe krijg je nou hier houvast aan? Hoe kan dit nou je enige troost zijn in leven en sterven beiden? Hoe kunnen geduld en hoop als een Aaron en een Hur ons terzijde staan en ons in de worsteling van het geloof ondersteunen? Nou, dat kan, gemeente, wanneer wij net als Jozef vragen: denk aan mij. Natuurlijk niet aan de schenker. Maar aan de levende God, aan zijn lieve Zoon. De eeuwen door heeft de kerk deze omkering gemaakt wanneer ze dit gedeelte las. Telkens weer moest ze bij deze geschiedenis denken aan een andere en eendere geschiedenis. Van de twee moordenaars op Golgotha die aan weerszijden van Christus hingen. Links een moordenaar, rechts een moordenaar. De een werd aangenomen. Net als de schenker. De ander werd verworpen, net als de bakker. Als vanzelf kwamen de predikers bij deze geschiedenis terecht. En wij leggen met elkaar vanavond ook deze twee geschiedenissen naast elkaar. En er wordt ons oog eerst getrokken naar die gevangenen, naar die gehangenen, links van Christus. We kennen hem een beetje. En we weten dat hij niets moest hebben van Christus. Hij wist slechts met hem te spotten. En zonder het te menen riep hij de heiland toe: daar hangt u nu, maar verlos nou uzelf en ons, als u tenminste de Messias bent. Maar zo kwam hij in de eeuwige pijn terecht. Steeds weer als we de Bijbel open doen. En als we Golgotha aandoen, worden wij met figuren als deze moordenaar en de opperbakker geconfronteerd. Opdat wij qua gedrag bij hen uit de buurt blijven. Opdat wij niet net als zij Christus afschrijven, het zij met vrome prietpraat, het zij door middel van spot en onverschilligheid. Opdat wij, gemeente, niet eindigen, opdat niemand van ons zal eindigen, waar de moordenaar eindigde, waar de bakker eindigde, in de Godverlatenheid. Dat zou wat zijn. Ik denk echter, gemeente, dat de kerk vooral Genesis 40 graag naast Lucas 23 legde vanwege die andere misdadiger. En ook ons is het vanavond om hem begonnen. Of liever, het is ons om hem begonnen in zijn betrokkenheid op Christus. Want in de verkondiging van het evangelie staat nooit een mens centraal, staat Christus centraal. Die de heiland is der zondaren. De verlosser van al diegenen die met hun verloren leven hem aankloppen. En die dan zeggen tegen hem wat die rechtse moordenaar tegen Jezus zei: Heere, denk nou aan mij. Jozef vroeg het de schenker. Te vergeefs. Onze heiland vragen we het nooit te vergeefs. Want hij hoort. Hij verhoort. En dat geldt, gemeente, tot op de dag van vandaag. En zou u het hem nou ook niet vragen? En zou jij het niet tegen de Heere Jezus zeggen? Dat mag. roepend als het moet, fluisterend. Dat mag, al hebt u het misschien nog nooit gedaan. En het mag, al hebt u het misschien al zo vaak gedaan dat u denkt van ja, waarom zou ik het eigenlijk nog een keer doen? En het mag, al twijfelt u aan de zin ervan. Denk aan mij. Dat klinkt heel persoonlijk, hè? Dat vind ik ook het mooie ervan. Mij. Ik hoop dat u dat vanavond, dat jullie het vanavond dat allemaal zo zeggen. Denk aan mij. Kind kan het vragen. Volwassenen net zo goed. Iemand die zich door het leven heen gedragen voelt. Maar ook iemand die door het leven heen geslagen wordt. Hoe dan ook. Als het maar vragen. Heere, wilt u dat nou doen? Aan mij denken? Het is er maar één die dat kan zoals u elk uur en elk ogenblik. En dan kijkt de Heer ons vanavond aan als het ware. En hij vraagt ons, waar moet ik dan aan denken? Niet aan de zonde van mijn jeugd. Niet aan mijn overtredingen. Want dan is het einde zoek. Als u daarbij stilstaat, als u gaat denken aan alles wat er verkeerd is in mijn leven en wat er vandaag nog fout is gegaan, Heere God, dan blijf ik nergens. Wat moet ik dan aan denken? Aan uw barmhartigheden. Aan uw goedertierenheden. Want die zijn van eeuwigheid. Aan uw milde handen. Aan uw vriendelijke ogen. En als u daaraan denkt, Heere, dan is het toch vergeving. En daar hunker ik naar. Dat mij al mijn zonden vergeven worden. Dat ze afgewassen worden door het bloed van uw lieve Zoon. En dat u mij daarvan ook verzekert door uw geest. En dat ik dan in een nieuw leven zal wandelen. Moet ik daaraan denken? Ja, Heere. Moet ik nog aan meer denken? Ja, aan de zorgen die ik heb. Dat in mijn gezin meer dan eens zo moeilijk gaat. Dat mijn huwelijk onder druk staat. Dat het op school of bij mijn opleiding eigenlijk niet wil. Dat ik mijn rouw maar niet kan verwerken. Dat ik ouder word en dat ik daar zo moeite mee heb. Denk dan ook aan mij, Heer. En maak dan dat ik geduldig en hoopvol ben. Laten die Aaron en die Hur mij ondersteunen. Maar denk ook aan mij als het goed gaat. Opdat ik in voorspoed dankbaar ben. En u niet vergeet. Het kan me zomaar overkomen. Wat die schenker deed tegenover Jozef, Heere, dat doe ik zo vaak tegenover u. Dat ik u vergeet. Maar vergeet u mij niet. Denk aan mij. En zo knoopt de Heere vanavond met ons het gesprek aan. Is hij met u en jou en mij bezig. Door zijn woord en geest. En deze dienst is het teken van. Het bewijs van. Dat de Heere inderdaad aan ons denkt. Dat hij ons weet te vinden. Dan zitten we net zo ver weg als Jozef. En weet u waar dat op uitloopt? Op hetzelfde als bij die ene moordenaar. Dat we eenmaal aan het hof van de koning der koningen mogen komen. Wat zeg ik, eenmaal, ooit een keertje? Vandaag. Nu. Ik hoor die moordenaar daar op Golgotha zeggen, denk aan mij. En dat heerlijke, machtige antwoord van Christus. Heden, nu, zul je met mij in het paradijs zijn. En voor een ieder die zijn handen vouwt vanavond. En neerknielt bij Christus kruis, geldt dat ook. Nu, heden al. in Christus, paradijs, al moet u door nog zoveel heen, heden met hem. Daarom komt Paul Gerhard dichten. Maar blijft gij met vertrouwen naar God zien in de nacht. Dan doet hij u aanschouwen wat gij het minst verwacht. Eens zal hij u bevrijden, ook van de zwaarste last. Houd moedig bij het strijden, aan zijn beloften vast. Amen. Beantwoorden wij nu de prediking, gemeente, door samen te zingen Psalm 42, vers 7. O mijn ziel, wat buigt u neder? Hoop op God. Danken en bidden wij nu samen. Heer onze God, u danken wij en uw naam loven wij. U, onze God, u die ook vanavond ons weer betuigt dat u aan ons denkt en dat we heden bij u mogen zijn. En bij u, dat is het paradijs. Dan door de kracht van dit woord deze nieuwe week ingaan. We bidden u voor de gemeente hier ter plaatse, voor de broeders van de kerkenraad, voor de dienaar des woords hier door u gesteld en zijn gezin.
zegen hen allen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ik mag nu gaven geven voor de dienst des Heren. De specifieke doeleinden staan op de nieuwsbrief. De Heren zegenen u en uw gaven. Onze slotzang uit op toonhoogte nummer 163, vers 2 en 5 nog. Voor wij u iets vragen, voorkomt gij ons gebed.
Gaat u nu allen heen in vrede. Bewaar het woord van onze God. Draag met u mee zijn zegen. De genade van Jezus Christus de Heere, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, de Trooster, zij met u allen. Amen.